Geliefde gemeente, u heeft allemaal wel eens een nachtmerrie gehad. Daar kun je dan zelf zwetend van wakker schieten en misschien nog even over doordenken. Maar het is nog nooit gebeurd dat van die nachtmerrie van u heel Sliedrecht in de war was. En in onze tekstwoorden uit Daniël 2 hebben wij een situatie voor ons waar een hele stad in rep en roer is omdat er iemand naar gedroomd heeft. Maar ja, die iemand is dan ook niemand minder dan de koning van Babel, Nebukadnezar. En dat is niet de eerste, de beste. Dat moet ook Daniël erkennen. U heeft gehoord hoe hij hem toespreekt. Een koning der koningen wordt hij genoemd. Dat is niet niks. Een status als van een goddelijk persoon. En bovendien moet u zich ook bedenken dat wij hier ons natuurlijk in het hartje bevinden van het Oude Testament. Dat is op een moment dat de openbaring van God nog lang niet compleet is. En we weten het, we hadden daar van de week op een bepaalde catechisatieles nog over. Toen de Bijbel nog niet klaar was, bediende de Heere zich ook onder andere van dromen om zijn wil en zijn plannen bekend te maken. Denk maar aan de dromen die een rol spelen in de geschiedenissen van Jozef. En Daniël, die erbij geroepen wordt om de zaak te gaan verklaren, die zegt dat ook ergens in het begin van de schriftlezing. Aan het eind van vers 29 bijvoorbeeld. Hij, dat is dan de Heere, hij die verborgen dingen openbaart, heeft u, o koning, te kennen gegeven wat er geschieden zal. En als Daniël dat gezegd heeft, gaat hij dan vervolgens doen wat geen sterveling kan doen, maar wat God hem dan laat doen. Allereerst de droom van Nebukadnezar navertellen, dat is al heel apart, eigenlijk onmogelijk. Maar vervolgens gaat Daniël ook nog aan die droom een duiding geven. Hij gaat uitleggen, wat wordt daar nou mee bedoeld? Je ziet daar dan om te beginnen dat beeld opdoemen waar het eigenlijk in die droom vooral om te doen is. Ik moet eigenlijk zeggen waar het allereerst om te doen is. Dat beeld waarvan je zegt aan de ene kant is dat fascinerend. Je blijft er naar kijken. En aan de andere kant, hoe langer je er naar kijkt, hoe meer je er een onbehagelijk gevoel bij krijgt. Het is ook wel een heel angstaanjagend gezicht. Datgene wat daar vanaf vers 31 wordt getekend. Het is treffelijk, zijn glans is uitnemend. Je knippert met je ogen tegen het licht dat weerkaatst op al die metalen. Maar intussen is het ook een schrikkelijke gedaante. En Daniël gaat het dan beschrijven. Hij gaat het ook uitleggen. Een beeld wat uit allerlei onderdelen bestaat. En die onderdelen die bestaan uit allerlei metalen. Goud, zilver, koper, ijzer. En dan iets wat gemengd is. IJzer en leem. En Daniël verklaart het. Dat zijn allerlei koninkrijken die elkaar in de loop van de geschiedenis zullen opvolgen. En u, o koning Nebukadnezar, bent om te beginnen dat eerste rijk wat afgebeeld wordt door dat gouden hoofd. Dat wil Daniël die koning nog wel nageven. Met al zijn goddeloosheid en heidendom. Met al zijn machtsvertoon, maar het is inderdaad niet niks. Dat Babylonische Rijk, het is een wereldmacht van je welste. Het is zo groot dat die koning die we nu nog op zijn troon zien zitten, op een gegeven moment er zelf waanzinnig van zal worden. Hoogmoedswaanzin, wat God gaat gebruiken om hem te straffen. Straks loopt hij als een koe op het veld gras te eten. Nou, hoe groot dat rijk van Babel ook geweest mag zijn, gemeente, wij weten inmiddels, en dat heeft Daniël in dit hoofdstuk aangekondigd, dat er toch een moment zal komen dat het zal worden opgevolgd door een ander koninkrijk. Wel groter dan het eerste, als je let op het aantal vierkante kilometers, het rijk van de Meden en de Perzen, maar toch minder in glans en in aanzien, zilver in plaats van goud. Aangevoerd door mensen als Kores, weet u wel, en Darius, waar we een paar weken geleden wat van hoorden. Mensen die op hun beurt weer veroverd worden en weer aan de kant geschoven worden door weer een nieuwe wereldmacht. Daar komt een koperen rijk op het wereldtoneel, aangevoerd door een jonge man van nog geen 30. Maar hij verovert heel de wereld. De man van het koperen rijk, Alexander de Grote. Maar als Alexander op 30-jarige leeftijd opeens sterft en zijn rijk in vieren uiteenvalt, wordt het op een gegeven moment weer opgeslokt door een andere wereldmacht. Opnieuw een rijk waarbij je verbaasd staat te kijken, maar ook moet huiveren. Want dat is dat vierde, dat ijzeren, dat keiharde rijk. En als ik keihard zeg en de naam van de Romeinen daarbij noem, dan weet iedere middelbare scholier er wel wat van mee te vertellen. En iedere kerkganger die iets gehoord heeft over christenvervolging en over arena's en over leeuwen. Keiharde rijk van de Romeinen. En toch ook weer geen stand gehouden. Uiteindelijk gebrokkeld, verbrokkeld, omdat het op een gegeven moment ervan komt, gemeente, dat is dan het einde van dat beeld wat je daar ziet staan, dat het aan de ene zijde wel hard is, keihard, maar het heeft ook iets broos, iets zwaks. Iets waar trouwens heel veel wereldrijken in de loop van de geschiedenis aan ten onder zijn gegaan, gemeente. En dat is iets wat ook ons in deze tijd wel veel te zeggen moet hebben. Wij zien ook in onze samenleving op een bepaalde manier een enorme zwakte ontstaan. En dan bedoel ik de zwakte op moreel gebied. Op seksueel gebied en op andere terreinen. Moreel verval, gemeente, was ooit de ondergang van het Romeinse Rijk. En wat er verder in de geschiedenis achteraan gekomen is, heeft nooit meer die glans en die luister gekregen die de wereldrijken van wel eer gehad hebben. Ja, er zijn wel wereldmachten, er zijn wel presidenten en koningen geweest. En ze zijn er nog die denken dat ze haast als God zijn en die de wereld willen veroveren. Maar het is toch nooit meer geweest wat het geworden is. Altijd maar ijzer en leem. Ja, dat beeld wat we zo eventjes in vogelvlucht overzien, dat heeft dus om te beginnen in de gedachten van die slapende koning centraal gestaan. Vervolgens brengt het al heel die stad in rep en roer, nog voordat de uitleg geklonken heeft. En hoe gaat dat, gemeente? Zo gaat het toch vaak met machten in deze wereld. Met wereldmachten, politieke krachten. Dat mensen al niet op de been kunnen brengen om aan de macht te komen of om aan de macht te blijven. Zo gaat het vandaag nog, gemeente. Slaat u de kranten op. Bekijkt u de internetpagina's met de nieuwsberichten. Wat staat daar prominent op? Een of ander stukje van het beeld van Daniël 2. Of het nu gaat over de verslaggeving van de gruwelen van IS. Of dat het gaat over de machtspolitiek van president Poetin. Of dat het over iemand anders gaat die graag nog wat meer in de wereld voor het zeggen wil hebben. En graag nog wat meer in de melk te brokken wil hebben. Maar dat beeld, gemeente, staat altijd centraal. En trouwens, zo is het toch altijd geweest. Ik kijk naar de ouderen onder ons. Die weten nog van de tijd toen de nazi's en later de communisten prominent voor de aandacht van de mensen stonden. Jonge mensen vandaag, we hebben het dan nou over IS en over Oekraïne en over moslims in Nigeria. Maar een paar jaar geleden zat je iedere dag te kijken hoe gaat het in Libië en hoe loopt het af in Egypte. Die dingen, gemeente, hebben voor ons vaak alle aandacht. Maar nou is die droom van Daniël nog niet uit. En nou is datgene wat we van het beeld van Nebukadnezar kunnen zeggen vanavond ook niet het belangrijkste wat ik u te melden heb. We moeten het daar wel over hebben. We moeten die dingen ook duiden in het licht van de Bijbel. Maar het gaat hier uiteindelijk vanavond, gemeente, niet over een beeld van mensen. Niet over macht van politici. Niet over de kracht van legers. Het gaat hier uiteindelijk, gemeente, over iets heel anders. Want ik heb u dat ene koninkrijk nog niet genoemd waar het vanavond over zal gaan. Het koninkrijk waarvan het Oude Testament al zoveel gezongen heeft. En daarom was het ook vanavond niet moeilijk om er psalmen bij te zoeken. Van Psalm 72 over iemand die zou komen en die van de zee tot aan het uiterste der aarde zou regeren. Of van Psalm 145, dat er een uitzicht geboden wordt, dat aan het eind van de wereldgeschiedenis al wat God wrocht zal juichen tot zijn eer. Datgene waar ook in het Nieuwe Testament zowel Johannes de Doper als de Heere Jezus alle aandacht voor hebben gevraagd. Want waar gaat de prediking over in het Nieuwe Testament? Waar gaat het over als die doper bij de Jordaan staat? Waar gaat het over als later Jezus door het land gaat om zijn boodschap te brengen? Bekeert u, waarom? Omdat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. Er komt een ander koninkrijk aan. En daar draait in feite heel de prediking van het evangelie om, gemeente. Het viel mij laatst nog op toen ik ergens in de Bijbel een stukje las over de tekenen der tijden. En als dan over de evangelieprediking over heel de wereld wordt gesproken. Hoe heet dat evangelie? Volgens Matteüs 24 heet dat het evangelie van het koninkrijk. Dat betekent van de koninklijke heerschappij van de Heere Jezus, van wie we mogen geloven dat hij op dit moment in de hemel op de troon zit en alle macht uitoefent in hemel en op aarde. Je mag ook denken aan dat koninkrijk waarvan de Bijbel zegt dat zal een keer heel de wereld vervullen. Nu heb je hier en daar aanwijzingen dat dat koninkrijk er is. Daar wordt er iemand bekeerd. Daar legt iemand een getuigenis af. Daar komt de gemeente samen in Gods naam. Daar worden boeken verspreid die de mensen bij de Bijbel willen brengen. Maar de aarde zal een keer vol zijn van de kennis des Heren. Wat een perspectief, gemeente. Vol van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Nou, als dat nou zo belangrijk is, dat zelfs het evangelie heet het evangelie van het koninkrijk. En dat dat hele beeld van Nebukadnezar straks aan de kant gaat, omdat er een ander koninkrijk moet komen, dat moet groeien. Dan snapt u wel, gemeente, dan is het niks wat ons verbaast als we zien hoe belangrijk deze zaak in het volmaakte gebed is. We hebben het over het Onze Vader. We hebben vorige week daar een begin mee gemaakt eigenlijk, toen we de eerste bede gingen behandelen. En toen hebben we gezien wat het allerbelangrijkste is wat je kan bidden. Dat Gods naam geëerd wordt. Dat Gods naam geheiligd wordt, ook in mijn leven. Maar wat is daarna nou het belangrijkste? Wat moet daarna meteen in je gebed een plek hebben? Dat koninkrijk. Dat koninkrijk er nou ook mag komen. Dat rijk wat al bezig is te groeien, helemaal er zal zijn. En gemeente, ik heb gedacht, terwijl we dat dan aan de Heere vragen, de Heere Jezus zegt, dat moet je aan mijn Vader vragen, uw koninkrijk komen, laat dat er helemaal komen. Intussen is dat gebed ook een soort geheugensteuntje voor wie heeft leren bidden. Begrijpt u? Omdat dat zo prominent vooraangezet wordt, wordt Gods kind eraan herinnerd. Waar gaat het nou in mijn leven om? Waar gaat het in de wereld om? Waar moet dat nou allemaal heen? Al die dingen waar ik mijn hoofd over schud, waar ik soms van huiver en van griezel. Waar gaat dat naartoe? Het moet gaan en het gaat heen naar de komst van het koninkrijk. Maar gemeente, niet alleen maar voor de bevolking van Syrië. Niet alleen maar voor de vluchtelingen van Oekraïne. Het is een beetje verleidelijk om zondag 48 een beetje op afstand te gaan bepreken en te gaan bekijken. En om bij zo'n bede over het koninkrijk vooral te denken aan dingen ver weg. Ook aan zendingsvelden en bijbelvertalers. Daar gaan we het ook over hebben vanavond. Maar is u opgevallen dat onze catechismus deze zaak zo dicht mogelijk bij ons eigen hart en leven wil houden? Let op het begin van antwoord 123. Dan gaat het niet allereerst over de duivel, dan gaat het niet allereerst over de zending, dan gaat het niet allereerst over de Bijbelverspreiding, dan gaat het over ons. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En dat is eigenlijk geen overbodige vraag natuurlijk, gemeente. Bent u er al achter? Dat dat hard nodig is voor ons, dat we dat gaan bidden met het oog op onszelf. Want wat zijn wij nou eigenlijk voor mensen? Zijn we van die mensen die er zo op uit zijn dat God geëerd wordt en dat God het voor het zeggen krijgt en dat God in de wereld de baas is en ook in mijn leven? Wel nee. Eigenlijk lijk ik sprekend op die Nebukadnezar. Die man heeft het ver geschopt in zijn leven. Het is niet niks als mensen tegen je zeggen koning der koningen. En als ze voor je sidderen als je een droom hebt. Maar ik heb ook een droom, gemeente. En u heeft toch ook een droom? En die droom staat ook een beeld overeind. Wat zou het nou geweldig zijn als iedereen dan tegen jou zei: jij bent dat gouden hoofd. Jij bent de beste. Jij bent de mooiste. Jij bent de belangrijkste. We verbergen dat vaak, gemeente, maar het zit er wel in. En we beseffen niet dat die droom van ons iets is wat op een nachtmerrie uitloopt, als ik tenminste Daniel 2 mag geloven. Want alles wat van de grootsheid van de mens spreekt, alles waarin een mens zich als God waant en denkt, ik ben de koning der koningen, alles waarin de mens zich op de troon zet en zich groter voordoet dan die is, gemeente, dat gaat allemaal een keer onderuit. Dat wordt allemaal een keer weggevaagd. Want er is een steen aan het rollen. En die steen rolt de mens een keer om, gemeente. En je kan zeggen, dat is een troost als je kijkt naar allerlei dictators en allerlei regimes en allerlei terroristen. Er komt een moment, dan gaat dat allemaal een keer ten onder. Dat wordt zo in één beweging vanaf die troon van God met een almachtige hand weggevaagd. Wat zal dat wezen, gemeente? Maar nogmaals, denken we daar niet in de eerste plaats aan. Het gaat allereerst over mijn leven. Hoe zit het persoonlijk? Want als ik dan die tweede bede goed op me laat inwerken. Als ik nou uw koninkrijk komen, leg naast Daniel 2. Dat beeld en die steen die daar ergens van een berghelling op je af komt rollen. Gemeente, dat is nogal wat. Als iemand bidt uw koninkrijk komen, dan bidt hij of die zelf omvergeworpen mag worden. Dan bidt hij of hij zelf van de troon afgestoten mag worden. Dan bidt hij of hij het zelf verliezen mag. En dat is niet niks. dat is eigenlijk alleen maar mogelijk als de Heilige Geest in je hart gaat werken. Vanmorgen zei ik het ook, gemeente. Hoe kun je nou merken dat de Heilige Geest werkt? Dat kun je aan bepaalde dingen merken. Een van de bewijzen dat de Heilige Geest in iemands leven is gaan werken, is dat hij de tweede bede gaat bidden. Ja, niet met gedachteloos en omdat het een keer voorgezegd is en omdat je het zo makkelijk op kan zeggen. Maar met je hart bidden, uw koninkrijk komen, ook in mijn leven. Dan zeg je, Heere, haal mij maar van die troon af. Gooi mijn gouden hoofd maar op de grond. Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Bent u leerling van de Heilige Geest, gemeente? Heeft hij u dingen geleerd, ook dingen geleerd te bidden die u van uzelf nooit over uw lippen zou krijgen? Heeft hij u ook geleerd, want dat hoort daar ook eigenlijk wel bij, dat als je nou kijkt naar dat beeld van Nebukadnezar, dat je zegt, ja, dat is eigenlijk ook ten voeten uit mijn tekening. Het is wel een keer mooi begonnen. Zo was het eigenlijk ook wel. Dat gouden hoofd, als je nou terugdenkt aan hoe het allemaal met de mensen begonnen is. Ja, toen was het ook prachtig in de staat der rechtheid. Maar hoe verder je bij het paradijs komt, hoe verder de mensheid opschiet in de richting van de wederkomst. En als ik nou naar mijn eigen leven kijk, hoe eindigt dat? Wat is er uiteindelijk van me terechtgekomen? IJzer en leem. Hebben we geleerd te buigen voor onze maker, gemeente? Dat is een heel belangrijke vraag vanavond. Anders bid je zondag 48 niet na. Hebben we geleerd te capituleren? De witte vlag te hijsen. Heren, hier ben ik. Ik geef me over. Want ik kan niet tegen u op. En ik wil het ook niet meer. Want u bent machtig. U bent groot. U bent goed. U bent het waard. Om de aarde en ook mijn leven te regeren. Dat is zoiets tegen een mens in, dat je ook in deze catechismuszondag erachter komt, dat een mens daar niet meteen voor 100% voor ingewonnen is. Ik weet niet of u dat ook is opgevallen. Dat dan ook meteen in het begin van die zondag gezegd wordt, dat is een van die dingen, gemeente, dat laat zien dat heiligmaking een proces is, wat aan deze kant van het graf altijd maar voor een stukje is. Wat bedoelt u dan? Nou, dat hier staat over dat regeren en dat onderwerpen, daar staat bij hoe langer, hoe meer. Want ik moet nog wel eens vaker van mijn troon af dan alleen die eerste keer. Ik moet wel eens vaker in het stof leren buigen dan alleen op de dag van mijn bekering. Ik moet wel weer eens naar beneden en me laten onttronen. Omdat ik toch weer zelf in het middelpunt wilde staan. Maar dit is een onmisbaar onderdeel van het christenleven, gemeente. En als ik het in verband zie met de voorgaande zondagen, dat hoort allemaal bij elkaar. Als je God als je vader wilt kunnen aanroepen. En als je hem om de heiliging van zijn naam leert aanroepen, dan ook dit gebed. Want die vader vraagt gehoorzaamheid. En dat heiligen van zijn naam vraagt dat ik me aan hem ga onderwerpen. Dus nogmaals, gemeente, het gaat vanavond niet allereerst over de wereldmachten. Niet allereerst over de kranten, het gaat over ons hart. Ben ik mij bewust van de plek waar ik sta? Daar hebben we vanavond heel nadrukkelijk om gebeden, jonge mensen. Dat je zegt, je staat niet in een speeltuin. Wij leven niet in een soort grote Efteling. Je staat op een slagveld. Wat is dit leven voor een leven? Een slagveld waar een strijd geleverd wordt, een geestelijke strijd. En ergens in die strijd sta ik. Zo moet ik mijn leven zien. Ook als ik maandag naar school fiets. Ook als ik woensdagavond thuis ben. Ook als ik zaterdagavond denk, wat zal ik nou gaan doen met mijn vrije tijd? Je bent op een slagveld. En er is een rijk van de duisternis en een koninkrijk van God. Sta ik op dat slagveld al aan de goede kant? En als ik daardoor genade ja op mag zeggen, als ik zeg ik ben ingewonnen voor de Heere, voor zijn dienst, voor zijn genade, zijn woord is mijn eten en mijn drinken, vanmorgen nog gezegd, hoe goed is het om in Gods huis te zijn. Als je dat nou mag zeggen, dan ben je nog niet klaar natuurlijk. Dan vragen we elkaar, ben je ook blijvend alert op wat er allemaal in die strijd kan dreigen? Ben je ook alert op wat Bunyan zou noemen de diabolisten? Die geheime agenten van de vijand die in je hart achtergebleven zijn. De inwonende zonde die het altijd weer wil bederven en verknoeien. En vraag ik heel bewust, ook na ontvangen genade, om onderwerping. Dat is ook een goede vraag. Ook als het gaat om Gods leiding in mijn leven. Er kunnen ook na ontvangen genade dingen gebeuren waarvan ik zeg, Heer, ik snap het niet. Ik weet niet wat u ermee voor hebt. Waar moet ik nou heen? Waar wilt u nou met me heen? En om dan ook te blijven onderwerpen, buigen. Omdat je beseft, het gaat niet om wat ik vind en wat ik graag zou bereiken. Hij gaat zijn gang omdat hij zijn koninkrijk wil laten komen. En dan ook onderwerpen, heel praktisch als het gaat om de geboden van deze God. Want zijn koninkrijk betekent dat ook zijn regels moeten worden uitgevoerd. En dan niet mijn eigen zin blijven doen. En dan niet mijn eigen dingetje toch nog voor mezelf houden. Heere, uw koninkrijk komen. Wat wilt u dat ik doen zal? Gemeente, dat is voor Gods kinderen de vraag. Maar voor ons allemaal is de vraag, zijn we ons bewust van de twee rijken die heel deze wereld beheersen? En als ik nog even naar Daniël kijk, het gaat daar natuurlijk over Babel. Maar dat is in dat opzicht wel een heel veelzeggende naam als het gaat over deze dingen. En als je terugdenkt aan de preken van de afgelopen weken over de catechismus, dan is dat misschien ook wel een lijn die inmiddels begint te ontstaan. Het gaat in heel de Bijbel voortdurend over aan de ene kant Babel en aan de andere kant, nou laten we dat dan maar noemen, Jeruzalem. Het Rijk van God, de stad van God. Babel, daar vind je al in de torenbouw van Genesis 11 een voorbeeld van. En via Daniël 2 kun je de lijn doortrekken naar het eind van de wereldgeschiedenis, gemeente. Uw koninkrijk komen. Waar gaat het nou heen met de twee rijken? Waar gaat het heen met Babel en met Jeruzalem? Nou, lees vanavond het slot van Openbaring. Lees in Openbaring 18 wat er van Babel terechtkomt. Daar zie je, gemeente, die steen die tot een berg wordt over de wereld van Babel heen walsen. En er blijft niks van over. En lees dan in Openbaring 21 van dat andere. Van dat nieuw Jeruzalem. Dat neerdaalt. Dat de aarde gaat vervullen. Waarin God het centrum is. Gemeente, er is een grote verzoeking voor ons soort mensen in een samenleving zoals de Nederlandse samenleving. Dat wij niet meer in de gaten hebben waar het nou eigenlijk om te doen is. Vandaar dat krachtige appel. Ik heb daar vanavond ook voor u en met u om gebeden. Om open ogen. Ik heb daar op weg naar de dienst van vanavond om gebeden. Heer, laten we dat samen mogen zien. Waar gaat ons leven om? Waar gaat deze wereld om? Waar gaat de geschiedenis om? Hierom. Om twee koninkrijken en er moet er één winnen. Er moet er één komen. En daar draaien die 70, 80 jaren omdat ik hier ben. Maar ik zei net, dat is een enorme verzoeking voor in onze samenleving. Omdat het zo goed gaat. Ja, er is een recessie. Maar het gaat toch nog heel veel beter, gemeente, dan in Liberia en Nigeria en in Noord-Korea. Bent u blij dat u hier woont? Maar ergens zit er een verzoeking in. Denken dat het gaat om de welvaart, om de luxe, om wat ik dan verdien, wat ik straks overhoud als ik gepensioneerd ben. De dingen, de uitjes die ik maak, de vakanties die ik mag hebben, allemaal mooie dingen gemeente. Maar daar gaat ons leven niet om. Het gaat om het koninkrijk. En dan kunnen de dingen waar wij ons dan wel eens over ongerust maken, ook die dingen in die kranten en op die websites, al die verschrikkingen, die kunnen natuurlijk wel gebruikt worden door de Heere om ons wakker te schudden. Kerkmens in Sliedrecht, dominee in Sliedrecht, weet je nog waar het om ging? Besef je nog dat deze wereld niet zo kan blijven zoals die is? Dat je dat ook niet moet wensen? Maar dat het ergens heen moet met de wereld. Dat het ergens heen moet met de kerk. Uw koninkrijk komen, daar moet je om bidden. Daar moet je aan denken. Daar moet je leven om draaien. Wij noemen de tekenen der tijden nogal eens de voetstappen van de naderende Christus. En het is een mooi beeld, gemeente. Maar mag ik u vanavond een ander beeld aan de hand doen? Al die oorlogen, al die geruchten van oorlogen, al die pestilentieën en aardbevingen en al die rampen en plagen, weet je wat dat zijn? Dat vormt samen het aanzwellende geraas van een steen die van een berghelling aan het rollen is en die inmiddels al heel groot is. En die al het andere in deze wereld een keer zal wegvagen. Gemeente, dat is eigenlijk toch wel een treffend beeld van dat koninkrijk waar het in zondag 48 om gaat. Die steen uit de droom. We hebben nou even op dat beeld gelet, maar let u nou eens even op die andere helft van de droom. Vanaf vers 34 gaat Daniël daar ook nog even wat van zeggen. Over die steen die afgehouwen werd zonder handen. En je ziet hem zo aankomen rollen. Alsof het een of andere lawine in de Alpen is. En het begint met een steentje. Of het begint met iets kleins. En het wordt een sneeuwbaleffect. En uiteindelijk een verwoesting wordt aangericht. Nou, in allerlei opzichten is het wel een mooi beeld van het koninkrijk waar we het over hebben. Als je bijvoorbeeld eens kijkt naar de tijd waarin dit rijk openbaar zal komen. Daar wordt iets van gezegd in het slot van Daniël 2 vers 44. Kijkt u daar eens. Daar wordt van dat koninkrijk gezegd dat dat verwekt wordt in de dagen van die koningen. Dan heeft Daniël het over die koningen die zo'n beetje aan de onderkant van dat beeld te vinden zijn. Inmiddels zit je al in het Romeinse Rijk. De zaak begint ergens al af te brokkelen, al in de tijd van de keizers. Het is eigenlijk niet meer wat het geweest was. En in die tijd komt dat koninkrijk openbaar. Dan wordt die steen afgehouden, het is nog maar klein, maar dan begint de zaak al te lopen. En dat is precies zo uitgekomen, gemeente. Elk kind in de kerk weet dat. In welke tijd begon dat? Dat toen de Heere Jezus is gekomen. En dat Hij toen als koning naar deze aarde is gekomen. Wel klein, maar Hij kwam toch. Dat was in de tijd van die koningen. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Maar het gaat helemaal niet over keizer Augustus. Het gaat over de koning. Van Bethlehem. Ja, en die koning begint dus maar heel klein. Niet een berg, ja dat wordt het wel, maar het begint met een steentje. Hij is niet gepolijst, maar ruw, zomaar afgehouwen uit het rotsgebergte. Het zou wel niet mooi geweest zijn om te zien, een of ander rotsblokje. En het is blijkbaar niet zo groot, het is een steen. En zo is het toch allemaal begonnen, gemeente. Daarom liep 90% van de bevolking van Bethlehem zonder iets bijzonders te zien langs de kribben heen. Daarom hebben heel veel mensen de Heere Jezus wel gezien, maar ze hebben de schouders opgehaald. Geen gedaante, nog heerlijkheid dat we iets in hem gezien hebben. Daarom eindigt hij dan straks als de man van smarten. Wie ziet daar wat in? In een naakte, bebloede, uitgeputte, ter dood veroordeelde aan een kruis. Zo ziet ook niemand van ons iets in hem, gemeente. Tenzij de geest je ogen opent. Maar dat is maar één ding wat God met een mens moet doen. Dat is maar één voorbeeld van wat er bij God vandaan moet komen. Zal er heil komen. Maar dat is ook weer zo treffend in deze droom van Nebukadnezar. Alles wat uiteindelijk leidt tot dat grote rijk wat de aarde vervult, dat komt ook bij God vandaan. Waar komt die steen ineens vandaan rollen? Hoe raakte die los uit de rotswand? Wie deed dat? Er was geen man met een hamer en een beitel te zien. Niet met handen afgehouwen. De God des hemels zal verwekken. En zo is het precies zo uitgekomen, gemeente. En dat is het grondpatroon van heel het geestelijke leven. Niet omdat ik ben begonnen. Niet omdat ik mijn hamer en mijn beitel in de rotswand zette. Niet omdat ik op een idee kwam. Het is 100% van de kant van de God des hemels. Zowel in de gave van zijn zoon. En in de komst van zijn koninkrijk. En in mijn persoonlijke bekering. Het is allemaal werk van de God des hemels. En dat is wel verootmoedigend, vindt u niet, gemeente? Alles waar je nou in Daniël 2 troost uit kunt putten. Je kan zeggen, ik kan er van onder indruk zijn. Er zijn dingen die me schrik aanjagen. Want die koningen zijn er dan toch. En die machten bestaan allemaal. Uiteindelijk komt er troost. Uiteindelijk komt er dat ene, dat definitieve koninkrijk. Maar dat komt nou alleen bij God vandaan. Daarvan, gemeente, kunnen wij elkaar niet zeggen. Gemeente, hier heeft u een draaiboek. Hier heeft u instructies. Ga goed uw best doen. En dan zult u ook uw bijdrage leveren aan het komen van het koninkrijk. Dan zegt God niet tegen ons, laat mijn koninkrijk komen. Nee, wij moeten het vragen aan hem. Uw koninkrijk komen. En hoe loopt dat dan af in Daniël 2? Gemeente, dat loopt niet af. Van alle koninkrijken die er geweest zijn, kun je zeggen, het was opgaan, blinken en verzinken. En er was een datum en toen was het uit. Van het Romeinse Rijk hebben ze, meen ik, ook een keer de datum precies berekend. Wanneer was dat nou toen het echt helemaal afgelopen was? Maar van dat ene koninkrijk zal nooit gezegd worden, er was eens een koning die Jezus heette. Nee, dit wordt nooit verstoord, dit wordt nooit afgebroken of opgevolgd of ingewisseld of veroverd door een ander. Hoe staat het er? Vers 44. Zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Ik kijk nog een keer naar de slothoofdstukken van de Bijbel. Babel stort kreunend in elkaar. Nieuw Jeruzalem daalt neer om de aarde te vervullen. Gemeente, weer die vraag natuurlijk. Weet u het nou al waar u staat in de tekst van vanavond? Waar u staat in de catechismeszondag? Waar u staat in de heilige oorlog die bezig is? Waar staat u? Hoe staat u tegenover die steen? Mag ik het zo dan eens vragen? En ook aan de jonge mensen. De Heere Jezus is een steen. We zullen straks nog van hem zingen met Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Maar wat voor plaats krijgt de Heere Jezus in jouw leven? Is die de steen des aanstoots? Zo heet die ook in de Bijbel. Erger je er nog aan? Wil je er eigenlijk niet van weten? Vind je het niet fijn als er wordt gezegd, je moet van de troon af, je moet buigen, hij moet het voor het zeggen hebben? Of is er wat anders in je leven gebeurd? Ik ken ook een Bijbelverhaal over een steen waar iemand een huis op ging bouwen. Een wijze bouwer die op de rotssteen zijn huis ging funderen. Gemeente, wie is Jezus voor u? Een struikelblok of uw fundament? Kijk, als dat laatste nou maar gelden, gemeente, dan ga ik zondag 48 nog eens een keer lezen. Want dan komt dat gebed dus in je leven naar voren, kan niet anders. Met wat voor woorden je het dan ook zegt. Maar zeg het dan maar eens met de woorden die de Heer Jezus hier zelf gebruikt. Uw koninkrijk komen. Wat houdt dat dan allemaal in? Nou, allereerst dat je zelf gaat buigen. En dat je zelf zegt, Heer, mag ik voor u onderdaan zijn van dat koninkrijk. Maar er zijn nog meer mensen op de wereld. Er is ook nog een kerk die moet groeien en die moet gaan bloeien en die uitgebreid moet worden. En heren, wat zijn er een aanvallen op uw kerk? Ik denk weer aan het noorden van Irak. Hele steden waar duizenden jaren kerken stonden en christenen woonden. En ze zijn allemaal op de vlucht geslagen of vermoord. En er zijn nog veel andere dingen, heren, waar uw volk onder te lijden heeft. Op allerlei manieren is de duivel bezig om uw volk aan te vallen. Ook in onze samenleving, niet met bommen en granaten, maar met allerlei verleidingen en listen. Uw koninkrijk komen, bidden voor de kerk, bidden om bewaring van de kerk. Bewaar uw kerk en laat ik zelf in die kerk niet iemand zijn, heren, die de vijand in de kaart speelt, omdat ik met een of andere zonde blijf spelen, of omdat ik misschien wel met een of andere dwaling behept ben en dat ik op die manier van binnenuit de zaak ondergraaf. Ziet u, gemeente, dat als alleen maar dat zinnetje bewaar uw kerk in mijn gebed een plek krijgt, dat is al een hele wereld aan gedachten. Ook als het gaat over dat uitbreiden van Gods kerk, uw koninkrijk komen, ja, dan zal toch ook die kerk moeten gaan uitbreiden. En niet omdat dan mensen van de ene kerk naar de andere overstappen om een of andere reden. Vaak helemaal geen principiële redenen trouwens. Maar dan bezondigen mensen zich aan wat wel eens genoemd werd, het rondpompen van gemeenteleden. Dat is geen uitbreiding van Gods koninkrijk. Nee, dat er mensen uit de duisternis getrokken worden. Dat ze naar het licht getrokken worden. En dan ga je bidden voor evangelisatiewerk. Of misschien ga je wel de evangelisatiecommissie opbellen en zeggen, mag ik ook meedoen de volgende keer? Want dat heeft mijn hart ook gekregen. Aan zoveel mensen verloren. En ik weet bij wie ze moeten zijn. Mag ik ook meehelpen om te folderen of om mensen te spreken? Je gaat bidden voor de zending. Je gaat bidden voor de Bijbelvertalers. Je gaat er niet alleen voor bidden, je gaat ook kijken in je portemonnee, wat zou ik ervoor geven? En dat is misschien wel een heel praktisch en misschien ook wel een teerpunt, gemeente, maar heeft u daar ook nog erg in, ook in de tijd van recessie? Is daar ook nog een goede balans in? Daar heeft verder niemand mee te maken natuurlijk, maar God kijkt ook in uw portemonnee. Is daar een goede balans tussen wat u voor uzelf houdt en wat u dan weggeeft voor het koninkrijk? En we beseffen hopelijk vanavond, dat zijn geen bijzaken. Nee, waar het vanavond over gaat, dat behoort volgens de Heere Jezus tot de hoofdzaken. Na Gods naam, meteen daarna het koninkrijk, want daar gaat het om. En wat voor mensen komen er in het koninkrijk? Mensen die leren bidden, uw naam worden geheiligd. Maar ja, als ik het heb over mensen die dat leren bidden, dan moet ik het natuurlijk ook hebben vanavond over mensen die het niet leren bidden. Nog een keer, onbekeerden in ons midden. Misschien dat de tijdgeest van 2014 u in slaap gewiegd heeft en u het gevoel heeft, er kan eigenlijk niks misgaan. Want dat is wat de mensen ons graag willen doen geloven. Het kan wel eens een keer wat spannend zijn op de beurzen, er kan wel eens wat rommelen in de verte. En als er een keer iemand met ebola naar Europa gaat, dan is dat natuurlijk een beetje spannend, dan komt het een beetje dichterbij. Maar voor de rest, hier in Nederland, alles zal wel goed komen, alles zal wel loslopen en er is altijd overal een mouw aan te passen. Zo kun je gemeente heel rustig, kabbelend, je leven zien voortgaan, in onbekeerdheid je dagen slijten en op een hele rustige manier voor eeuwig verloren gaan. Want dat gaat u als u Christus niet kent. Dat gaat u als u geen lid bent van het Koninkrijk, alleen maar hier in het register van de Bethelkerk staat en niet in het boek des levens. Dan gaat u voor eeuwig verloren. Er is geen plek voor iemand buiten het koninkrijk straks. Want dat koninkrijk vervult heel de aarde. Er blijft geen vierkante centimeter grond voor u over om op te staan. Als u buiten het koninkrijk blijft. Dan mag ik die urgentie aan de harten van de onbekeerden leggen vanavond. U leeft onder een overhellende rotswand. En de zaak begint bovenaf te brokkelen. U leeft met uw huisje ergens onder aan een berg met lawinegevaar. Stel je voor, gemeente, u zou in Oostenrijk wonen en u zou op een of andere manier het gevoel hebben, de zaak kan wel eens naar beneden komen. Vanavond wordt het gepreekt, gemeente, de zaak komt naar beneden. Het geluid hoor ik al. Het geraas, het aanzwellende geraas van dat koninkrijk, dat komt. Dat horen we toch. Haast u om uw levenswil. Want zoals een mens geboren is, kan hij niet sterven. En als ik weer naar de andere kant ga, gemeente. Als je nou leerde capituleren en het van de koning verloren hebt, en wat een wonder. Toen wilde die een vijand tot een onderdaan maken. Dat is nou zo'n troost als je nou zondag 48 naast Daniël 2 legt. Die dingen waar hier om gevraagd wordt. Denk niet dat dat dan onzekerheden zijn over dat onderwerpen en over dat bewaren en dat vermeerderen en dat de vijanden het niet gaan winnen. Zo niet bidden, want dat komt allemaal goed. Daar draagt die koning zelf zorg voor dat dat allemaal goed gaat komen. En een kind zegt, dominee, waarom zou ik er dan nog om bidden? Als die je toch goed laat komen. Dat is nou het geheim van het gebed. Hij doet het en toch mag je erom vragen. Hij belooft het en toch mag je erop pleiten. Ik zei net al was het alleen maar als een geheugensteuntje. Om je elke dag erbij te laten bepalen. Het gaat om het koninkrijk. Ook vandaag. Terwijl ik gewoon op school zit. Terwijl ik in de supermarkt mijn boodschappen loop te doen. Terwijl ik op kantoor mijn opdracht afmaak. Terwijl ik in Parkzicht mijn koffie inschenk. Het gaat om het koninkrijk. Daar moet ik vandaag op gericht zijn. En God gaat het een keer goed brengen. Die vijanden, die aanslagen. Alles komt op Gods tijd en naar Gods raad terecht. Totdat dat allerlaatste waar wordt, gemeente. Een tekst die uit 1 Korinthe 15 komt, dat weet u misschien wel. Dat God, nadat Christus de macht aan zijn vader zal hebben overgedragen, alles en in allen zal zijn. Ik dacht bij mezelf, dan is eigenlijk heel het onze vader vervuld. Dan wordt Gods naam geheiligd. Dan wordt Gods wil gedaan in de hemel en op de aarde. Iedereen doet dan Gods wil. En dan is Gods koninkrijk gekomen. Ziet u er naar uit? Heeft u reden om erom te vragen? Totdat ge uw rijk volmaken zult. Vandaag wil God nog mensen inwinnen. En stilzetten. En op de knieën brengen. Om ze hierop te richten. Om Jezus wil. Amen.